In Micha zijn we inmiddels terechtgekomen in het tweede hoofdstuk. Namelijk zo ongeveer bij vers 4. En wat boven het hoofdstuk staat, dat dekt de inhoud wel aardig. Namelijk, het eerste deel van het hoofdstuk spreekt over straf voor de onrechtvaardigen. Of hoe je dat dan maar opvat. En het laatste deel van het hoofdstuk spreekt over de belofte van een genadetijd. Ik vind het altijd leuk hoe ze dat erboven zetten. De belofte van een genadetijd. Welke, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, een genadetijd is het in ieder geval waarover gesproken wordt. Want dat is wel duidelijk. Dat is namelijk wat geleerd wordt in vers 12 en 13 aan het eind dus van dit hoofdstuk. Maar het eerste deel van het hoofdstuk spreekt een wee uit over degenen die de ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. Dat is vers 1 van Micha 2. En in het licht van de morgenstond doen ze het, terwijl het in de macht van hun liederhand is. De gedachte is inderdaad dat deze mensen min of meer rust hebben, althans het moet ervoor doorgaan. Maar in plaats dat de rust gebruikt wordt om de Heer te dienen, wordt de rust gebruikt om kwaad te werken. En te bedenken opdat men dat sanderendaags zou uitvoeren. Want dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Immers, een paar versen verder, laat ik eens even kijken waar het staat. In vers 10 staat, maak u dan op en gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn. En dat vers 10, wel de gedachte die erin staat, kennen we waarschijnlijk, omdat die wordt aangehaald in de Hebreeënbrief, maar daar kom ik later nog wel op. Maar het gaat erom dat eerder in het hoofdstuk deze Israëlieten, dus het volk Israël, beschreven wordt als rusthebbende, omdat het land, het beloofde land, was nou eenmaal de rust. Zo was het in ieder geval aangekondigd. Rust van de slavernij in Egypte, zal ik dan maar zeggen. Maar de rust wordt hier misbruikt om het kwade te werken in plaats van de Heer te dienen. Wij dienen er allemaal van doordrongen te zijn dat als de Heer ons rust gegeven heeft, en dat heeft Hij, dan is de bedoeling dat die rust gebruikt wordt om hem te dienen. Dat is alles. Als wij verlossen uit slavernij, is het niet opdat we niks zouden doen of zoiets. Niet opdat we ons leven verder in ledigheid zouden doorbrengen. Maar in tegendeel, we hebben rust van de slavernij, van het diensthuis gekregen, opdat wij in die rust de Heer zouden dienen. Dat is ook de gedachte die een belangrijke rol speelt in verband met de eerste dag der week. Immers de dag na de Sabbat enzovoorts is bij ons een rustdag geworden, omdat de rust het uitgangspunt van ons leven zou zijn. Daarom vieren wij niet de Sabbat, niet de laatste dag van de week, maar de eerste dag van de week hebben wij een rustdag. Noem het nooit Sabbat, want dat is het niet. Maar wij hebben rust de eerste dag van de week, opdat wij zouden leven vanuit de rust. Het is bepalend voor ons leven verder, dat we namelijk leven vanuit die eerste dag der week, vanaf de dag van de opstanding van Christus, vanaf de rust dus, of vanuit de rust die ons in Christus geschonken is. Want hoe dan ook, de Heer Jezus zei ooit, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Niet uiteindelijk, maar om te beginnen, uiteraard. Opdat vanuit die rust de Heer zou kunnen gediend worden. En wat we hier in Micha 2 vermeld vinden, is dat het volk min of meer de rust is ingegaan. Ik zeg min of meer, want ja, je moet dat met enige voorzichtigheid zeggen, vooral in het licht van vers 10. Maar het zou de rust zijn, of het had de rust kunnen zijn, of hoe dan ook maar. Men zou inderdaad rust kunnen hebben in dat beloofde land. Hoewel het nog niet het Messiaanse Rijk was, zou men er toch rust in kunnen hebben, wanneer men tenminste de Heer diende. Men deed het echter niet. En toen zei de Heer, nou, dan zal blijken nu dat dit ook inderdaad de rust niet is. Maar goed, daar wordt later op teruggekomen in vers 10. Maar de rust wordt misbruikt om kwaad te bedenken, opdat men dat bij het wakker worden, als het licht wordt, zou uitvoeren. Terwijl in werkelijkheid, als het licht wordt, men zou leven onder de heerschappij van Christus uiteraard. En onder zijn gerechtigheid. Want het volk was in duisternis, men zou een groot licht zien. Kortom, als het morgen wordt, als het ochtend wordt, dan gaat het licht op. En dat betekent gewoon dat de Messias verschijnt. En dan zou men leven in de wereld van vrede en gerechtigheid onder de koning der gerechtigheid, Melchizedek. En onder de koning des vredes, hè, die ook was koning van Salem, immers. Maar hier is het precies andersom. Men misbruikt de rust en gebruikt het om het kwaad te bedenken en vervolgens ook uit te voeren. Dat hebben we ook besproken, want er staat verder in vers 2 en 3 waarop we vorige keer al zijn ingegaan. En zo komen we bij vers 4, want het gaat er namelijk om dat hier wordt aangekondigd dat over dit volk, wat deze rust misbruikt, dat over dit volk een kwaad zou komen. Staat in vers 3. Daarom al zo zegt de Heere, zie, ik denk een kwaad over dit geslacht. Want zoals Israël kwaad dacht, terwijl het officieel in de rust was, zo denkt de Heer nu kwaad over Israël. Om het nog eenvoudiger te zeggen, Israël dacht kwaad over Jehovah, Jehovah dacht dus kwaad over Israël. Dat is het resultaat daarvan. En volledig in overeenstemming met de voorwaarden waarop men de rust, oftewel het beloofde land, was binnengegaan. Het is niet alleen maar oog om oog, tand om tand, maar het zijn gewoon de verschillende aspecten van één en hetzelfde verbond, op grond waarvan men in dat land woonde. Want de gedachte was, als men in het land de Heer, de man, de Heer niet dient, dan zou men inderdaad door het kwade getroffen worden en zelfs uit het land verwijderd worden. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Zie, ik denk een kwaad over dit geslacht. Het is altijd hetzelfde verhaal. De ene kant Israël, de andere kant de Heer. Dus, ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gij lieden uw halzen niet zult uittrekken. Dan weet je meteen dat het over een strop gaat. Een oordeel, de dood, jazeker. En gij zult zo rechtop niet gaan. Want op een andere plaats staat dat hun rug ten allen tijde verkromd zou worden, aangehaald bijvoorbeeld in Romeinen 11. Men loopt wel rechtop van, wij regelen dat wel even, maar in de praktijk zou het anders gaan, zegt de Heer. Want het zal een boze tijd zijn, of anders vertaald, want er zal een boze tijd zijn, dat kan ook. Er komt namelijk zo'n boze tijd. De vraag is echter, net als in verband met een genadetijd die boven het hoofdstuk geschreven staat, de vraag is echt, welke tijd is het dan? Welke is die genadetijd? Dat is één ding. De andere is, wanneer is die boze tijd? Of welke is die boze tijd? En het meest voor de hand liggende vanuit de dagen van Micha en Jesaja is natuurlijk dat het slaat op de ballingschappen die binnen afzienbare tijd een aanvang zouden nemen. Vanuit onze dagen geredeneerd is het veel duidelijker, veel voor de hand liggender om vast te stellen dat die boze tijd gewoon is de grote verdrukking. De meest boze tijd die er ooit zou zijn. Grootste verdrukking die de wereld ooit gekend heeft, hoedanig er niet geweest is en ook niet meer zijn zal, staat er later in het Nieuwe Testament. En zo is het natuurlijk ook. Over die tijd gaat het ongetwijfeld, uiteindelijk. Want over het aanstaande oordeel van de ballingschappen heen wordt natuurlijk gedacht aan de laatste ballingschap en het grootste oordeel dat ooit over Israël zou komen. En dat is eigenlijk, dat is nog steeds toekomst, ja. Een boze tijd dus. En daarover staat dan in vers 4, te dien dagen zal men een spreekwoord over jullie opnemen en men zal een klagelijke klacht klagen. Goh, in één keer goed, een klagelijke klacht klagen. Hè? Ja. En men zal namelijk zeggen, wij zijn ten enenmale verwoest. In één keer dus verwoest. Wij zijn ten enenmale verwoest. Hij verwisselt mijns volks deel. Hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit afwendende onze akkers. We hebben weer een paar aardige uitdrukkingen die in het licht van het Nieuwe Testament overigens volkomen duidelijk zijn. Want hij verwisselt mijns volks deel, dat betekent gewoon dat het deel van het volk aan iemand anders gegeven was. Dat is verwisselen immers. Het deel van het volk wordt aan iemand anders gegeven. Beter, het deel van het volk wordt aan een ander volk gegeven. En nou zijn we toch terug in Jesaja. Hoewel dat voor morgenochtend pas weer op het programma staat natuurlijk. Maar zo zijn we dan toch alweer in Jesaja. Want het gaat om dat andere volk. Het gaat over lieden van belachelijke lippen enzovoorts. Een volk waardoor Israël tot jaloersheid zou verwekt worden. Iets wat uit dit vers trouwens ook toch wel naar voren komt. Als je tenminste goed leest. Maar in ieder geval, de zaligheid zou van Israël worden weggenomen en zou aan een ander volk gegeven worden. En dat blijkt hieruit. Hij verwisselt mijns volks deel. Dat wat voor Israël bestemd was, zou gegeven worden aan een ander. Datzelfde is natuurlijk de betekenis van, hoe ontwendt hij mij? Ze waren net gewend aan het land en aan de zaligheid, of hoe dat dan maar heten mag, maar in ieder geval aan deze zegeningen die de Heer hen gaf. Ze beschouwden ze ook als de gewoonste zaak van de wereld. Dat is verwennen, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Het is niet erg als je zegeningen ontvangt. Maar als je niet meer bewust bent dat het zegeningen zijn, dan ben je verwend. Dan beschouw je het als normaal, als vanzelfsprekend, terwijl het zo vanzelfsprekend eigenlijk helemaal niet is. En ontwennen is dan dat deze dingen weer teruggedraaid worden. Dat de dingen die zo vanzelfsprekend waren ineens niet meer vanzelfsprekend zijn. Israël bracht enige honderden jaren door in het beloofde land. Vele honderden mag ik wel zeggen. Vele honderden jaren, eerst zonder koning, daarna onder koningen. En nou worden ze ontwend, dat wil zeggen ze worden weer uit het land verdreven. De zegeningen die aan ze gewend waren, zullen ze weer los moeten laten. Dat is wat met Israël ook gebeurd is in het verleden. En het is zelfs iets wat in de toekomst opnieuw zal gebeuren. Wanneer zij namelijk uit het land verwijderd zullen worden. Hoe ontwendt hij mij? En dan een derde keer. Hij deelt uit afwendende onze akkers. Hij deelt uit. Wat deelt hij uit? Ja, onze akkers uiteraard. Want de akkers die gegeven waren aan Israël worden nou van Israël afgewend en uitgedeeld aan anderen. Het is hetzelfde verhaal als wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen over de wijngaard. De wijngaard die gegeven was aan landlieden, maar die landlieden brachten hun vrucht niet op. Die gaven in ieder geval de vrucht van de wijngaard niet aan de eigenaar van de wijngaard. En toen zei de Heer, de wijngaard, hij zegt eigenlijk het Koninkrijk Gods, zal gegeven worden aan een ander volk wat wel zijn vruchten opbrengt. Het is precies dezelfde gedachte. Dat wat aan Israël gegeven werd, werd van Israël afgenomen. Dus het volksdeel werd verwisseld, Israël wordt ontwend en de akkers worden gegeven aan een ander. Soms denk ik, maar ik weet niet of dat helemaal goed is, maar soms denk ik bij deze akker ook inderdaad aan Akeldama. Hè? Ziet te moeilijk. De akker van Judas, die gekocht werd van het geld wat hij kreeg voor zijn verraad. Er werd een akker van gekocht in Jeruzalem of bij Jeruzalem ter begraving, tot de begraving van de vreemdelingen. Zodat vreemdelingen die in het land waren en daar sterven, begraven zouden kunnen worden. Zoals wij hier en daar in Nederland een Joodse begraafplaats hebben, zo was het daar dus hier en daar in het Jodendom, in Judea, een begraafplaats voor de heidenen. Want u weet, apartheid moet er wezen, hè? Nou goed, dat even terzijde. Maar die akker die daar gekocht werd, is ongetwijfeld een beeld van de gemeente. Het gaat er namelijk om dat diegenen die deel krijgen aan het burgerschap Israëls en die leven binnen de poorten van Israël, dat die daar toch hun rust vinden, een rustplaats vinden. En dat is dan die Akeldama. Gekocht van geld wat eigenlijk in de tempel thuis hoorde, want daar was het laatstelijk gezien. Toch? Judas gooide het in de tempel. Dat weet u toch? Voor de pottenbakker, er zit een heleboel, zit daar natuurlijk aan vast. Want de pottenbakker is die pottenbakker die van dezelfde klomp leem tweemaal een vat maakt, weet u wel. Eenmaal ter onere en eenmaal ter ere. Zodat ook daar het verhaal in zit dat dat wat is voor Israël bestemd was, in tweede instantie toch aan de gemeente gegeven wordt. Dat is trouwens de pottenbakker. Nou, zo is het met het geld van Judas, of met de rijkdom van Juda, hoort u de sprong, hè? Zo is het met de rijkdom van Juda. De rijkdom van Juda die eigenlijk ten onrechte verworven is, maar die gegeven wordt aan heidenen die binnen de poorten van Israël verkeren. En dat zijn wij, want wij zijn diegenen die eertijds heidenen waren naar het vlees, die eertijds verre waren, want wij zijn nabijgebracht en we zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden. En we hebben inderdaad een rustplaats gevonden die eigenlijk betaald is door Juda. Ja. Want hun val is tot rijkdom ter wereld, of tot rijkdom der heidenen. Maar dat is weer Romeinen 11. Zo is het dus, hè. En soms denk ik dat het hier aan vast zit, want hier waren de akkers van Israël, maar nou worden ze aan een ander gegeven, aan de heidenen. Het is misschien wat ver gezocht, maar ik zeg altijd, u krijgt het er weer gratis bij, het verhaal, hè. Vooruit maar.
Ja. Is dit nou het principe van de eerste geboorte, hè?
Dat steekt daar natuurlijk achter. Het is helemaal het principe van die omwisseling van Israël en de gemeente. En dat is de omwisseling van het eerstgeboorterecht, ja. Ja. Dat wat voor Esau bestemd was, gaat naar Jacob. Wat voor Ismaël bestemd was, de slaaf, gaat naar Israël, naar Isaac, de vrije, of hoe dat maar heten mag. Hè. En dat rijtje kunnen we natuurlijk nog een heel eind uitbreiden. Want het is altijd hetzelfde principe. Maar dat is het, ja. Eigenlijk moet je er altijd weer bij lezen. Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend, broeders, dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zullen horen. Nou, niet allemaal, maar goed. Maar in ieder geval, dat zal vrucht dragen. Dat is wat hier in vers 4 gezegd wordt. Dat de dingen die onderdeel uitmaken van de erfenis van Israël, dat wil zeggen de dingen die aan Israël beloofd zijn, gegeven worden aan een ander. Niet dat ze dat het braak zal liggen, dat is een andere gedachte, die komt ook in de schrift voor natuurlijk. Zo van Israël uit het land en het land blijft braak liggen, komt ook aan niemand anders toe, maar er hoort gewoon dan niemand in. Maar dat is de letterlijke toepassing van het verhaal. Maar de overdrachtelijke die we hier tegenkomen is dat Israël uit de bezitting verwijderd wordt, maar dat diezelfde bezitting, voor zolang als het duurt in ieder geval, gegeven wordt aan een ander. En dat blijkt dan samen te hangen met de roeping van de gemeente. Want het gaat hier niet over al die goddeloze dingen die ze los moeten laten. Hier gaat het om de dingen die aan Israël gegeven zijn op grond van de belofte. Mijns volksdeel, de erfenis dus. Hè? En die akkers. Wel, het is inderdaad het land wat vrucht zou moeten dragen, maar wat gegeven wordt aan een ander. En dan gaat het verder in vers 5 met, daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot in de gemeente des Heren. Is heel eigenaardig wat voor een uitdrukking er nou ineens staat, want nou staat er ineens de uitdrukking gemeente des Heren. Dan moet u begrijpen dat die term heus wel vaker gebruikt wordt en gewoon toegepast wordt op Israël. Gemeente is een gemeenschap, een verzameling, betekent het feitelijk. En dat wordt heus toegepast op Israël. Maar, en hier natuurlijk ook, maar het is toch een wat merkwaardige uitdrukking, omdat we die uitdrukking eigenlijk veel beter kennen als die wordt toegepast op de gemeente in onze dagen. Dus die gedachte steekt er een beetje uit hier. Maar, laat ik vooraan vers beginnen, er staat dan, daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot. Waarom zou je nou een snoer werpen in het lot? Dan krijg je eerst twee andere vragen. Wat is een snoer en wat is een lot? Hè? En een snoer is gewoon een meetlint. En een lot is een bestemming. De vertaling is goed, maar ik vraag me soms af of de vertalers het begrepen. Dat heb ik al meer hoor, die gedachte. Maar een lot is een bestemming. En een bestemming is gewoon een erfdeel en dat is gewoon dus het land zelf. Want dat was de bestemming van Israël. En het werpen van het snoer in het lot betekent dus gewoon dat men een meetlint uitrolt om te meten uiteraard. En wat meet men? Wel het lot, oftewel het beloofde land. Want dat beloofde land is inderdaad de bestemming van Israël. Dat is waar het uiteindelijk zou wonen immers. En als men zo'n land uiteindelijk als bestemming ontvangt, dan betekent dat in de praktijk dat het opgemeten moet worden. Want waarom moet het gemeten worden? Omdat het eigendomsrecht ervan vastgesteld moet worden. Het eigendomsrecht vaststellen is één ding, maar je moet erbij vertellen het eigendomsrecht van wat? Ja, van een stuk land. Ja, welk stuk land? Dan zou je toch eerst op moeten meten en de grenzen ervan moeten bepalen, alvorens je kunt zeggen van wie het dan wel is. En dat is in Nederland de taak van het kadaster. Die meten een stuk grond op en die leggen dan vervolgens vast van wie het is. En er is weinig tegen te doen. Als de jongens verkeerd meten, heb jij pech gehad. Of misschien geluk gehad. Want er zit weer een te lachen hier op de voorste rij. Maar goed. Maar in ieder geval, daar is weinig tegen te doen. Zij bepalen het, ze meten het op en dat is het dan. En soms sta je inderdaad voor verrassingen, hè. Dan blijkt hij meer of minder te bezitten dan je dacht. Maar daarvoor wordt het opgemeten. Hetzelfde verschijnsel doet zich overigens voor, en dat vertel ik er ook zo even tussendoor, in Openbaring 11, waar in een visioen, en dat is een ding met een geestelijke betekenis, hè, waar in een visioen de tempel wordt gemeten, maar de voorhof niet. En dat de tempel wordt gemeten, waarom? Omdat die tempel zijn definitieve lot bereikt heeft in het visioen. Alleen die tempel is uiteraard een beeld van de gemeente. Dus daar wordt de gemeente opgemeten eigenlijk. En dus gaat het over de opname van de gemeente. Maar dat is de gelegenheid waarbij de gemeente compleet is en zijn lot, zijn definitieve bestemming binnengaat. Ja, dat is nou typologie. Dus de tempel wordt gemeten, het is het beeld van de gemeente die opgenomen wordt. En dan staat er toch meten voor of niet, laten voor of uit, meet die niet. Want Jeruzalem, de heilige stad, die is gegeven aan de heidenen, want die zullen de stad vertreden 42 maanden enzovoorts. Dat is Openbaring 11. Zodat de voorhof dan niet tot de tempel gerekend wordt, maar wel er meteen omheen ligt. En dat is uiteraard dan Jeruzalem, of vervolgens Israël, want dat moet je natuurlijk ook overdrachtelijk toepassen. Maar hoe het ook zij, dat opmeten heeft te maken met het voltooien, of met de voleinding, de vervulling van de dingen. En daarom heeft het te maken met het eigendomsrecht. Daartoe wordt het gemeten. En dat is hier ook het geval. Alleen hier staat niet dat het gemeten wordt, hier staat dat het niet gemeten wordt. En dat betekent dat men de erfenis niet ontvangt. Daarom zult gij niemand hebben. Let wel, Israël zal ooit deze bestemming bereiken. Maar tot deze generatie, die in de voorgaande verzen beschreven wordt, tot deze goddeloze generatie wordt er in ieder geval gezegd, daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot. Dat wil zeggen, niemand van u zal de beloofde bestemming bereiken. In ieder geval in uw dagen niet. Dus in deze erfenis zal het meetlint niet uitgerold worden. En dan in de gemeente des Heren, dat is het eigenaardige, want daar wordt weer mee gezegd dat dit volk toch beschouwd wordt als de gemeente des Heren. Maar uiteraard betekent het dan dat dat wat bestemd was om gemeente des Heren te zijn, blijkt het niet te zijn. Dat wat zo genoemd wordt, dat wat tevoren verordineerd was, zal ik maar zeggen, om gemeente des Heren te zijn, blijkt geen gemeente des Heren te zijn, omdat het de Heer niet dient. En in gewoon Nederlands, ongeacht dat het dus Israël is en wel degelijk het uitverkoren volk is, zal dit uitverkoren volk de beloofde bestemming niet bereiken. Het is eigenaardig hoe vaak dat in de schrift staat. Ik loop me er tegenwoordig al voor te excuseren, omdat ik het zo vaak tegenkom. Maar zo vaak staat het er en dat schijnt me vandaag de dag nog niet te begrijpen. Maar dat betekent gewoon dat geen enkele ongelovige Israëliet ooit aanspraak kan maken op de zegeningen die aan een gelovige stamvader van Israël gedaan zijn. Men erft alleen de zegeningen van Abraham als men ook wandelt in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, zegt Romeinen 4. En deze ontvangen dit dus niet. Daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot in de gemeente des Heren. En dan komt er een nog moeilijker vers. Dat kun je ook zo zien, want er staat nogal wat woorden schuin gedrukt. 4 in de Statenvertaling, zodat hij nou weet dat het lastig wordt. Er staat, profeteert gij lieden niet, laat profeteren. Zij profeteren niet als die, men wijkt niet af van smaadheden. Nou, dat zal dan wel. Wat het precies moet zijn, kan ik u niet vertellen, maar wat de strekking van het vers is, wel, dat is niet zo moeilijk. Nee, elke vertaling die hiervan gemaakt wordt, is arbitrair. Dat wil zeggen, ja, dit zal het wel moeten wezen. We moeten het dan een beetje uit het verband halen. Maar laten we het zoveel mogelijk deze tekst volgen. Daar staat er dan, profeteert gij lieden niet. Dat wil zeggen dat deze Israëlieten uit de voorgaande verzen zeggen, profeteert gij lieden niet. Dat wil zeggen, zij willen niet luisteren naar het woord des Heren. Zij houden niet van profeten, want zij houden niet van profetie. En dus zeggen zij, profeteert gij lieden niet. Zo hebben de Statenvertalers het ook opgevat. En dat kan. Profeteert gij lieden niet, zeggen zij. En dan staat er, laat profeteren of laat die profeteren. Dat is een hele moeilijke. Maar het voegt toch niks toe aan wat er al ervoor stond. Soms wordt het opgevat als dat hier staat, profeteert gij lieden niet. Zeggen zij tot degene die profeteren, of zeggen ze over degene die profeteren, dus tot de profeten. De andere gedachte is dat wat hier vertaald is met laat die profeteren, dat inderdaad zou betekenen van, ach, die profeten hoeven niet naar te luisteren, laat dat maar gaan, weet je wel. Laat ze maar doen, we luisteren toch niet. Maar hoe je het ook vertaalt, het verandert aan de betekenis van het vers in ieder geval niks. Ik heb ook verschillende Nederlandse vertalingen nagekeken, ze zijn allemaal verschillend. Dat betekent dat je op grond van het Hebreeuws van deze versen, op grond van de grammatica dus, er toch niet uitkomt. Nou, dan staat er, zij profiteren niet als die. Als u het mij vraagt, moet dat gewoon zijn, profiteer dit niet. Profiteer niet als die, is namelijk gewoon profiteer niet als, op deze manier. Dus gewoon profiteer dit niet. Dat wil zeggen dat de Israëlieten deze profetie inderdaad niet wilden horen. En dan zeggen we weer hetzelfde als wat in de aanhef van het vers al stond. Stop maar met profiteren, en als je dan toch doet, wel profiteer dan niet dit. Dat is een gedachte die we trouwens kennen uit andere profeten, waarbij de profeten gewoon opdracht krijgen van hun tijdgenoten om bepaalde profetieën te doen. En als ze het niet doen, dan zeggen ze, nou, dan huren we toch gewoon een andere profeet. Iemand die wel zegt wat wij willen, want die lui die waren nogal dom, maar dat heb je met ongelovigen nog wel eens. Die denken namelijk dat als je nou maar als je nou maar profiteert en zegt wat je wil, dat het dan, als je dat dan maar sterk genoeg naar voren brengt, dat het dan ook vanzelf zo tot stand komt. En dat is een heel vreemde gedachte. Ik ben er vaak genoeg tegen opgelopen, mensen die precies zo reageren als wij met het woord des Heren komen. Dus wij zeggen, kijk, hier staat het, en hier en hier en hier, er staat allemaal dat er een grote verdrukking komt over Israël. Dan zeggen zij, dan doen zij alsof wij die grote verdrukking afroepen, alsof wij dat uitgevonden hebben, of dat onze wil is, enzovoorts. En ze doen zelfs dat als wij ons nou maar onze mond erover houden, dat het dan misschien niet komt. Dat is echt waar. Zo werd mij eens een keer gevraagd, denk je dat alle... Je gelooft toch zeker wel dat alle Israëlieten vanzelf behouden worden, want ze hebben toch de belofte. Dus nee, helemaal niet, natuurlijk niet. Ik heb een Bijbel vol, tot vervelens toe, sorry, maar hè, een Bijbel vol waarin staat dat als men niet gelooft dat men dan verloren gaat. Waarna de dame in kwestie de handen ten hemel hief en op Joodse wijze, want ze was een Jodin, de Heer aanriep en zei, Heer, u hoort het, Ab en Anevot wil het niet hebben. Die wil niet dat alle behouden worden. Wat een dwaasheid. God heeft gezegd, dus gebeurt het zo. Klaar uit. En of ik wat wil of niet wil, doet daar niks aan toe of af. Gaat er niet om met hoeveel kracht wij bepaalde eigen overtuiging naar voren brengen, opdat dat zijn uitwerking zou hebben. Gaat erom dat God gesproken heeft en daarmee uit. Dan kun je niks aan toe of af doen. Maar goed, die Israëlieten dachten toen ook op dezelfde wijze. Die dachten ook, als je de profeet nou maar de hals afsnijdt, dan is die boodschap ook weg. Ze moorden de profeten uit in de gedachte dat daarmee de profetie niet meer bestaat. Dat als de boodschapper dood is, dan ook de boodschap niet meer bestaat. En dat is natuurlijk een van de meest verbreide misverstanden. Een klassiek misverstand trouwens, maar wel een dwaze. In ieder geval, men probeert de profeten de mond te snoeren. Profeteer gij lieden niet. Of laat het profeteren. Of profeteer niet al zo. En dan de laatste deel van het vers 6. Men wijkt niet af van smaadheden. Ik geloof dat dat vertaald moet worden als deze smaadheden zullen ons niet overkomen. Deze smaadheden zullen niet tot ons komen. Want wat er geprofiteerd was, waren smaadheden die Israël zouden treffen. Maar het antwoord van deze goddeloos is, laat die profeten hun mond houden, want deze smaadheden zullen ons niet overkomen. En men stopt dus de profeten de mond. Dat is de strekking in ieder geval van vers 6, los van de exacte vertaling. Maar het is me de vraag of zoiets wel exact te vertalen is naar het Nederlands. Nou, zo komen we bij vers 7. O, gij die Jacobs huis geheten zijt. Gij die Jacobs huis genoemd wordt. Dat is hetzelfde. En u voelt al wat het betekent. Het betekent, jullie zijn zogenaamd Jacobs huis. Want dat staat er ook letterlijk. Zogenaamd. Maar de gedachte daarachter is, jullie worden wel zo genoemd, maar je bent het niet echt. Want Jacob werd een Israël. Jacob was een gelovige. En zij worden wel Jacobs huis genoemd. En naar de mens geredeneerd wat de afstamming betreft is dat natuurlijk volkomen terecht. Maar in de praktijk is dat ten onrechte. Net zo min als ze als ongelovige erfgenamen van Abraham kunnen zijn, kunnen ze als ongelovige erfgenamen zijn van Jacob. Er staat dan ook, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doe mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt. En de Heer zelf spreekt hier uiteraard tot het volk. Op vragende wijze laat hem zelf de antwoorden geven en zegt wel, gaat het verkeerd? Wat doe ik niet goed? Hou ik me niet aan mijn verbond? Doe ik niet precies wat ik beloofd heb dat ik zou doen? Doen mijn woorden geen goed bij degene die recht wandelt? En wie wandelt recht? De gelovige uiteraard, hè? Want daar gaat het om. Hè? Dat weten we nou langzamerhand wel. En de gedachte is dus nog steeds dat ondanks het feit dat Israël als volk ongehoorzaam was, dat er toch in die dagen van ongehoorzaamheid Israëlieten waren die wel degelijk leefden uit het geloof. Natuurlijk, die zijn er altijd geweest. Het is altijd een gelovig overblijfsel geweest. En zij leefden ook in de zegeningen die de Heer gaf. En de Heer wijst erop. Doe mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt. Inderdaad. En daartegenover staan dan de werken en de resultaten daarvan van de ongelovigen. En het wordt hier tegenover elkaar gesteld. Dan moet ik meteen zeggen dat de gedachte dat het een gelovige voor de wind gaat en een ongelovige gaat het slechter, dat is een gedachte die niet algemeen toepasbaar is, maar het is wel een gedachte die in Israël, zeker onder de wet, toepasbaar was. Het is wel algemeen toepasbaar, maar dan alleen op de hele lange termijn. Dat wil zeggen, daarbij ziende op de vergelding des loons. Maar waar het gaat om het leven hier op aarde, is het slechts toepasbaar, dit principe, op degene die onder de wet leefden, in de bedeling van de wet, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die deel uitmaakte van Israël, wat verlost was uit Egypte en gebracht was in het land, en daar leefde onder het verbond, wat de Heer met het volk gesloten had. En die had gezegd, als je me dient, zal ik je dienen. Maar als je me vloekt, zal ik jou vloeken. Waarbij de verantwoordelijkheid dus niet lag bij de Heer, maar bij de mens zelf. En daar wordt hier natuurlijk ook naar gewezen. Of daar wordt op gewezen. Want de Heer zegt, is dan de geest des Heren verkort? Zo van, bereikt die geest dan niet meer wat hij vroeger wel kon? Maar de gedachte is uiteraard dat het niet het geval is. Het antwoord is duidelijk. De geest des Heren is niet verkort, integendeel. De beloften zijn nog steeds wat ze altijd geweest zijn. En de Heer is ook nog altijd dezelfde. Maar het punt is dat de werken die gedaan werden in Israël waren niet de werken des Heren, maar dat waren de werken van Israël zelf. En daarom staat er ook in de volgende vraag, zijn dat zijn werken? Nee, dat zijn niet zijn werken. Dat wat gezien werd in Israël zijn die werken uit vers 1 en 2... Dat kwade wat zij bewerken, en dat is niet wat de Heer doet. Het is of het een of het ander. Maar dat het kwade gedaan wordt, is niet omdat de geest of de kracht of het werk des Heren verkort is, maar het is omdat Israël in plaats van te leven uit geloof zelf aan het werk is geslagen. En u weet wat er gebeurt als een zondaar aan het werk gaat. Ja, dat is een suggestieve vraagstelling, dat weet ik, maar hij is ook wel duidelijk, dacht ik, hè. Goed. Dus het zijn niet de werken des Heren. De werken des Heren worden wel gevonden, maar alleen bij de gelovigen. Want, zegt de Heer, mijn woorden doen wel degelijk recht natuurlijk bij degene die recht wandelt. Maar er waren er niet zoveel die recht wandelden, want het staat in vers 8. Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand. Gisteren wil gewoon zeggen in het verleden uiteraard, het steekt niet op een dag. Net zo goed als het woord morgen ook dikwijls niet op een dag steekt, hè. Maar in ieder geval, in het verleden is Israël opgaan staan. Het stelde zich op. Daar zit het begrip opstellen of opstaan in. Dat moet u even vasthouden, want we krijgen dat later weer, namelijk in vers 10. Waar de zin begint met, maak u dan op. Maar het gaat om hetzelfde beginsel. Ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd welke woorden daar gebruikt worden, of het hetzelfde woord is. Het opstellen van vers 8 of het opmaken uit vers 10. Maar de gedachte is in elk geval dezelfde. Daar gaat het maar om. Vers 8 zegt, Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand. En dan zegt hij in vers 10, nou ga dan maar staan en pak je biezen. Wat een aardige gedachte is natuurlijk als je daarbij denkt aan het verbond met Mozes. En het biezenkistje, ja, biezenmandje. Wat dat betekent, als je in Nederland zegt pak je biezen, betekent het ook eigenlijk pak je koffer, hè? Want vroeger hadden wij inderdaad, dat was lang geleden natuurlijk, hadden wij een biezenkoffer. Ja. Heette dat een valies? Oh, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was gevlochten van riet of raffia, weet ik veel waarvan, ik heb er geen verstand van. Maar dat waren nog eens lichte koffers. Dat zal ik je vertellen. Niet zo sterk geloof ik, maar... Oh, heel sterk, heel sterk. Goed zo. Dus, als je nog eens met de KLM gaat, hè, neemt u een biezenkoffer mee. Spaart gewicht uit. Nou, hoe dat ook zij, de Heer zegt, als je dan toch staat, nou, dan kun je meteen maar vertrekken. Dat is vers 10. Maar in vers 8 staat het op. U moet daarbij bedenken dat het natuurlijk de bedoeling was dat Israël zou opstaan. Maar dan in de betekenis van opstaan uit de dood. Opstaan van tussen de volkeren uit... Zal als eerste volk nieuw leven ontvangen, hetgeen al geïllustreerd werd. Eerst in de uittocht uit Ur van Abraham. En daarna in de uittocht uit Egypte van Israël in de dagen van Mozes. Dat was een opstaan. Men moest ook uitdrukkelijk opstaan. Staan aan de tafel. Normaal zit je daar, men moest staan aan tafel. Het paaslam eten, weet u wel. Om dan vervolgens op weg te gaan. Dat was de gedachte. Maar Israël zou op moeten staan, zou nieuw leven moeten ontvangen. Zou uit de graven moeten opgebracht worden. En dat verzin ik niet zomaar, want dat haal ik weer uit hoofdstuk 3. Dus maar een paar versen verder. Want daar wordt Israël voorgesteld als een verzameling dorre doodsbeenderen. Net als in Ezechiël 37. En die zouden uit hun graven opgebracht moeten worden. Opdat het weer mijn volk, Ami, zou zijn. Zie, dat is de gedachte. Dus het zou leven moeten ontvangen, maar wel van de Messias. Maar hier stelt het volk zichzelf op in vers 8 en niet als vriend van God, zoals Abraham, want die had de reputatie vriend van God te zijn, maar als vijand. Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand. Let op, het is mijn volk. Ami staat er dus. Maar Ami wordt vijand en daarom wordt Ami Lo-Ami. Maar dat was Hosea. Gods volk was niet langer Gods volk, dus. Hè? Kijk maar even rond. Ja, ik denk dat moet al langzamerhand bekend wezen, nietwaar? Ja. Dus gisteren stelde zich mijn volk op, dat was goed, maar stelde zich op als vijand. Tegenover een kleed, gij stroopt een mantel van degene die zeker voorbijgaan, wederkomende van de strijd, enzovoorts. De gedachte hierbij is dat men zo nodig een kleed wil hebben. Dat zal heus wel een mooi kleed geweest zijn, bijvoorbeeld uit Babel of zo. Ja, nou zit ik, waar zit ik nou? In Jozua, geloof ik, hè? Bij de belegering van Jericho. Hoe was dat ook alweer? Daar vond, hoe was het, hoe heette die man? Achan? Ja, toen ging het fout. Maar dat kleed had hij gevonden in Jericho, hè? Zo was het toch? Achan heette die. Was het niet Achan? Achan of Achor? Ja, nou weet ik het weer. Oh, het komt er weer uit mijn tenen. Achan die inderdaad zelf een kleed roofde. In ieder geval verzamelde en bewaarde enzovoort. En dat is precies de fout die hier ook gemaakt wordt. Kleed spreekt over heerlijkheid. Eigenlijk ook over opstanding hoor. En zo krijg je de dingen bij elkaar. Men gaat staan, maar als men opstaat moet men een kleed aan hebben. Nou, Israël stond op, stelde zich tot vijand en veroverde zelf een kleed. In plaats van dat het wachtte op de bekleding die het van de Heer zou moeten ontvangen. En daarmee zijn we terug ook bij gemeentelijke waarheden uit bijvoorbeeld 2 Korinthe 4 en 5. 2 Korinthe 5. Waar wij voor de rechterstoel van Christus zouden verschijnen en daar ook een kleed zouden ontvangen. Niet een eigen kleed. Maar een kleed wat hij ons geeft. Want ja, als je de bruiloftszaal ingaat, om nog maar eens wat te noemen, dan worden bij de ingang worden de klederen verstrekt. En die heb je nodig, ze kunnen er niet in. Men heeft zo'n kleed nodig, maar men moet het ontvangen in plaats van dat men het zelf moet breien. Wat ik nou weer van gedacht heb, durf ik heel niet te vertellen. Ik had bijna gezegd weven, maar dan verdwaal ik zeg maar, misschien kan ik u dat wel eens vertellen. Het woord weven, dat is natuurlijk een woord dat gebruikt wordt voor het maken van kleding. En u weet, dat is de taak van de vrouw eigenlijk. Het is een vrouwelijke aangelegenheid, het maken van de omhulling. Maar ik ben erachter gekomen dat het Nederlandse woord wijf, inderdaad, komt van weven. Dat is de nette verklaring voor de betekenis van het woord wijf. Weven. De minder nette is die van wijfelen. Nou, is minder sympathiek bedoel ik. Maar het schijnt er ook bij te horen. Maar goed, daar ga ik dan maar niet op in. Maar het hoort dus inderdaad bij elkaar. We hebben hier te maken met Ammi, mijn volk. Wat een klein beetje anders vertaald betekent mijn vrouw. Maar die gedachte zit er altijd achter. Want het komt niet voor niks uit Hosea eigenlijk, deze uitdrukking. En die wil graag een kleed, dat is het ook. En dat kleed is ook wel te verwerven, dat is wel waar. Maar het moet dan toch een kleed zijn wat niet door eigen verdiensten tot stand gebracht is. Dat is de gedachte, dat moet op volgens de voorgeschreven wijze gebeuren. Nou, hoe dat ook zij, ze stelde zich tot vijand tegenover een kleed. Dat wil zeggen dat het langs de weg ging staan. Staat erachter wat het betekent. Ging langs de weg wachten tot er iemand met een goed kleed voorbij kwam en er werd het gewoon geroofd. En zo gebeurde dat in de tijd bij Achan en Jericho ook. Het kleed werd geroofd. Het was niet de bedoeling. Maar het was dan ook een kleed dan eigenlijk wat in de wereld verdiend is, in de strijd enzovoorts. Of eventueel, en dat is nog de meest gunstige verklaring van het vers, maar de slechtste voor Israël, het is het kleed wat men steelt van de Heer zelf, die wederkomt van de strijd. Maar een kleed dat men zich dan ten onrechte verwerft. Dan kun je nog zeggen, het kleed was dan toch voor Israël bestemd, dus het kan wel zijn, maar het was toch niet de bedoeling dat het gestolen zou worden. Of veroverd zou worden. De gedachte daarbij is dat men zich dingen toe-eigent die van de Heer zijn. En de moeilijkheid van die gedachte is dat wij aan de andere kant leren dat de dingen die van de Heer zijn, die krijgen wij. Hoe kun je ze dan stelen? Nou, eenvoudig, omdat je ze alleen krijgt onder bepaalde condities. Slechts de gelovigen krijgt die zegeningen, of nog beter, degene die uit geloof leven. Want dan heb ik het even iets breder gezegd. En dat wil zeggen dat weliswaar zegeningen bestemd zijn voor de gelovigen in het algemeen. Maar het wil niet zeggen dat iedereen ze ook inderdaad krijgt. Dat hangt er vanaf of je die Heer dient. En dat is ook de gedachte van 2 Korinthe 4. Er is weliswaar een kleed, een overkleed zelfs, wat weggelegd wordt voor de gelovigen. Maar ook in 2 Korinthe 4 wordt de, nee, 5 is het inmiddels, ja. In 2 Korinthe 5 wordt wel de vraag gesteld, maar krijgt die gelovigen het ook? Want er kan er wel een voor hem gereserveerd zijn, maar of je het krijgt is nog maar wat dan, is nog een andere vraag. En als hij dat kleed zich van tevoren toe-eigent, voor zover dat in ieder geval mogelijk is, voor zover hij dat toe-eigent, doet hij dat wederrechtelijk. Corinthiërs deden dat trouwens ook, maar dat staat al in 1 Korinthe 4. Waarbij de Corinthiërs zich heerschappij toe-eigenden, heerlijkheid toe-eigenden, die hen als gelovigen in deze bedeling niet toekwam. Althans, nog niet toekwam. De gelovigen is wel geroepen tot heerschappij met Christus, maar niet in onze dagen. Want die heerschappij die is voor de toekomst. En dat kleed ligt er dus ook voor de toekomst. En wat Israël in de loop van de geschiedenis in elk geval gedaan heeft, en zelfs nog doet, is messiaanse beloften, oftewel messiaanse zegeningen, op zichzelf van toepassing brengen, en wel wederrechtelijk. Want die dingen zijn op niemand van toepassing, behalve op gelovigen. En iemand die de Heer niet dient, iemand die de Heer Jezus afwijst, kan nooit aanspraak maken op vervulling van messiaanse beloften. Dat is het verhaal. En wie dat doet, haalt over zich een groter oordeel dan dan een gewone misdadiger, zal ik maar zeggen. Eenvoudig omdat het slechts mogelijk is zich deze dingen toe te eigenen wanneer men weet dat ze er zijn. En als men ze dan toch op deze manier zich probeert te verwerven, dan betekent dat men dat heel uitdrukkelijk doet in ongeloof en voorbijgaand aan degene door wie die zegeningen tot stand gebracht zijn en door wie ze gegeven worden. Dat kun je toch wel voorstellen. De Heer heeft belofte gedaan, heeft zegeningen weggelegd, heeft een erfenis beschikbaar gesteld, heeft een kleed voor weggehangen enzovoorts. Hè? Ja, ja. En dan komt er iemand en zegt, nou dat is voor mij, want het is mij beloofd, want ik hoor tot Israël en klaar uit. En over de Heer Jezus wordt helemaal niet gesproken. Zal u gedacht zijn dat als diezelfde Heer die daar gepasseerd wordt eens recht zal doen, dat daar dan een zwaarder oordeel komt dan een oordeel wat komt over degene die helemaal van die dingen totaal niks afgeweten heeft. Hè? Nou, dat is dus het verhaal. Gisteren stelde zich mijn volk Ami op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt een mantel van degene die veilig, zeker betekent veilig, hè? In de Statenvertaling en in Duits ook trouwens, die veilig voorbijgaat wederkomende van de strijd. Als er gewoon gestaan had, er stroopt een mantel van een voorbijganger, dan zeg ik, nou ja, dat is duidelijk, die wordt gewoon gestolen. Maar de toelichting van iemand die veilig voorbijgaat wederkomende van de strijd, dan denk ik, ja, dat is zo gedetailleerd, dat moet over iemand in het bijzonder gaan, en dus zal dat inderdaad wel gaan over de Heer zelf. Want degene die wederkomt van de strijd is altijd de Heer die de overwinning behaald heeft en die de gelovigen in de overwinning laat delen. Maar natuurlijk alleen als ze geloven. En daar gaat het om. En als ze niet geloven en toch deze messiaanse zegeningen opeisen, is dat je reinste diefstal. En zo was het ook met die Babylonische mantel. Er was toch een Babylonisch overkleed? Voor nog steeds niet gecorrigeerd, dus zal het wel goed wezen. Dat van Achan, hè, wat je in Jericho vond. Het zou Israël wel toekomen, maar op de normale manier, dat wil zeggen via de Heer, die zou het moeten geven. En in de praktijk was het zo dat deze bezittingen inderdaad niet voor het volk bestemd waren, maar voor de Heer. En als de Heer het daarna aan het volk had willen geven, zou hij dat wel gedaan hebben. Maar ook hier wordt de Heer gepasseerd, waarbij bij Babylonisch overkleed je natuurlijk altijd moet denken aan Babel. En als het kleed inderdaad primair spreekt over heerlijkheid en koningschap, dan hebben we het dus inderdaad over het koningschap over alle volken en de aarde. Dat is Babylonisch, toch? He? Staat daar, hè? Klopt, dat is Babylonisch. Hè? Een sierlijk Babylonisch overkleed. Dat spreekt ongetwijfeld over de heerlijkheid die toekomt aan de koning over alle volkeren. Want daar staat Babel immers voor. Wel, dat komt toe aan de Heer. En wat men vond in Jericho was ook bestemd voor de Heer. En via de Heer zou het huis in Israël blijven en aan Israël gegeven worden. Het zou in ieder geval de bezitting van Israël als volk zijn. Maar hier werd het tot persoonlijke bezitting gemaakt buiten de Heer om. En daar zit de fout. Het is tamelijk subtiel, maar niettemin duidelijk genoeg. Zo is het hier ook. Er was een kleed voor Israël. Het is altijd ook geweest. Weet je niet, Israël werd geboren, toen was het naakt, toen moest het bekleed worden. Dat deed de Heer ook. Maar hier wordt het kleed gestolen. Wederrechtelijk, zo goed als het land wederrechtelijk in bezit genomen werd, want kwam het ongelovige volk niet toe. En dus wordt het weer afgenomen. Dan staat er in vers 9, de vrouwen mijns volks, nog eens een keer Ami, hè? De vrouwen mijns volks verdrijft gij, elk een uit het huis van haar vermakingen, van haar kinderkens neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Dat is een tamelijk lastig vers, maar de gedachte is dat van de Israëlieten, van de vrouwen mijns volks, dat wil zeggen van de gelovigen uit Israël, de vrouwen in verbinding met Ami, betekent natuurlijk altijd dat het gaat om diegenen die trouw waren aan de man, namelijk aan de Heer. Dus is het de aanduiding van het gelovig overblijfsel, net als die vrouw in Openbaring 12 natuurlijk. Maar van hen werd afgenomen hun bezitting. Dat wil zeggen dat hun dienst aan Jehovah onmogelijk gemaakt werd. En wat ze via die dienst aan Jehovah ontvingen, werd hen afgenomen. En dan gaat het dus niet alleen om vrouwen, maar om gelovige mannen en vrouwen in Israël uiteraard. Hè? De heerlijkheid wordt van dat overblijfsel weggenomen. Dat betekent gewoon dat het overblijfsel vervolgd werd. En zo is het ook altijd geweest, toch? Dat is eigenlijk niks bijzonders. En er staat erachter in eeuwigheid. En dat is heel aardig, want wij weten allemaal dat dat natuurlijk nooit kan. Hè? Dat het voor altijd weggenomen wordt. Want van degene die het eigendom des Heren zijn, kan nooit iets voor altijd weggenomen worden door de tegenstander. En dat betekent het ook niet. Dat kan het hier niet betekenen. Want wij weten langzamerhand dat die term in eeuwigheid of voor eeuwig weliswaar kan betekenen voor altijd. Maar dat de normale betekenis daarvan is in het algemeen. Dat is de betekenis, in het algemeen. Toegepast op tijd betekent het voor altijd. Toegepast op plaats betekent het overal. Maar de betekenis is in het algemeen. En dus, in het algemeen gesproken, worden deze zegeningen van het gelovige overblijfsel weggenomen. Het zal u gedacht zijn hoe goed je daarmee uitkomt met zo'n vertaling van het begrip voor eeuwig of in eeuwigheid. Gewoon vertalen met in het algemeen. Waarna je altijd de vraag overhoudt, hoezo, plaats of tijd? En dat hangt dan van de omstandigheden af. Maar zo is het nu eenmaal met zo'n uitdrukking. Maar dat betekent dat het vaste regel was in Israël om de gelovigen te vervolgen. En dat dat zo is, ja, dat weten we langzamerhand wel natuurlijk. En toen zei de Heer in vers 10, maak u dan op, dus ga dan maar staan. Het is duidelijk een verwijzing naar vers 8. Maak u dan op en gaat heen, nou je dan toch staat als vijand. Nou, gaan we meteen weg. Gaat heen, want dit zal de rust niet zijn. De vertalers zeggen erbij, dat slaat op het land. Dit land zal de rust niet zijn. Maar dat vind ik een wat te vergaande specificatie. Het is natuurlijk gewoon, dit zal de rust niet zijn. Wat dit land niet, wel dit land wel, maar in de toekomst. Maar deze situatie van onrecht en van ongeloof in de dagen van het oude verbond, wel dat zou de rust niet zijn. En dat is een vaststelling achteraf. Maar we weten nou eenmaal dat dat zo is, omdat de uiteindelijke rust van Israël pas gebracht zal worden door de echte Jozua, of door de echte Mozes, of door de echte David, namelijk door Christus. En dat is pas onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Dus dit zal de rust niet zijn. Waarom niet? Omdat het verontreinigd is. En dan zegt men, het is natuurlijk het land. Het land is verontreinigd. Dus moet er voor in die zin ook staan, dit land zal de rust niet zijn. Dat is goed bedacht, maar daar kwamen we zelf ook wel op. Daarom hoef je er nog niet tussen te zetten. Hè? Dus maak u op, gaat heen, want dit zal de rust niet zijn, omdat het verontreinigd is. Het is lang niet alleen het land wat verontreinigd is. Het volk kan ook verontreinigd zijn. En was het natuurlijk ook. Het verbond was trouwens ook verontreinigd. Kortom, bedenk nou eens iets wat niet verontreinigd was. Het was een en al onreinheid. De hele legerplaats was verontreinigd. Dus gaan we er maar uit. En dat staat er ook. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven. En dat met een geweldige verderving. Dat slaat, nogmaals, dat slaat op de voor de deur staande ballingschappen. Maar tegelijkertijd staat er natuurlijk voor de grote verdrukking, waar inderdaad een geweldige verderving over Israël zal komen. Nou, daarover hebben we het straks weer verder, na de pauze. Wij waren in Micha 2 inmiddels terechtgekomen bij vers 10. Het is mij inmiddels verzekerd dat de uitdrukking maak u op bij vers 10, aan het begin van vers 10, inderdaad dezelfde is als het opstellen aan het begin van vers 8, hetzelfde woord, maar dat dachten we dus al. Hè? Dus stel u dan op, als u dan toch staat, wel sta op en gaat heen, want dit zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verontreinigen of verderven. En dat met een geweldige verderving. Men heeft het land verontreinigd en dus verdorven, want dat zijn synonieme begrippen. En daarom zal de verderving van het land ook Israël als volk treffen. Waarna deze gedachte uitgebreid toegelicht wordt in de Hebreeënbrief, en dan in verband met onze tegenwoordige bedeling natuurlijk. Want die hele gedachte van de rust waarin men zou moeten ingaan, wordt in hoofdstuk 3 en 4 van Hebreeën nader toegelicht. En niet eens zozeer aan de hand van Micha, maar meer aan de hand van Psalm 95 eigenlijk. De gedachte is namelijk dat aan het volk rust beloofd was. En rust is dan de aanduiding van de uiteindelijke zegeningen die de Heer in Israël zal geven. Wij vinden dat bijvoorbeeld terug in Hebreeën 4 vers... laten we zeggen vers 4. Nee, maar wat, hè. Hebreeën 4 vers 4 bestaat, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. Heel de punt. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Waarmee gezegd wordt dat de rust zou komen op de zevende dag. En de zevende dag is eigenlijk de laatste dag. Ja, de laatste dag van de week, oké. Maar de laatste dag. Dus helemaal aan het eind zal de Sabbat de rust zijn. Of zou gewoon de rust zijn. Dat is de uiteindelijke vervulling van de beloften. Maar in Micha staat al, dit zal de rust niet zijn. Dat wil zeggen, we hebben het eind nog niet bereikt. Het is trouwens ook de zevende dag nog niet, hoor, in een andere zin. De zevende dag is natuurlijk gewoon de zevende bedeling. Of van mijn part de zevende duizend jaar, want het maakt zoveel verschil niet. Maar wat als rust beschouwd werd, bleek de rust niet te zijn. Bleek slechts een voorbeeld te zijn van de uiteindelijke rust. Over die rust wordt namelijk gesproken in Hebreeën naar aanleiding van Psalm 95. En die zal ik dan eerst maar even laten zien. Psalm 95. Vers 7. En vers 11. Psalm 95, vers 7 en vers 11. Die beide versen worden min of meer aan elkaar geknoopt en samen besproken en toegelicht in Hebreeën 3 en 4. Vers 7 namelijk zegt, want hij is onze God en wij zijn het volk zijner weide en de schapen zijner hand. Hier wordt de Heer beschreven als de herder en Israël als de kudde. En dat is precies wat we straks in Micha 2, de laatste twee versen, ook tegenkomen. Waar de Heer de herder is van de kudde schapen die in Bosra bijeengedreven werd. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over. Maar het hoort bij diezelfde gedachte over die rust waar men heen gaat. Want de gedachte is namelijk die aan het einde van vers 7, heden zo gij zijn stem hoort. Wie zijn stem? Dat is makkelijk. Johannes, even naar Johannes. Dat is makkelijk, wiens stem? Die van de goede herder natuurlijk. Want mijn schapen kennen mijn stem, ze horen mijn stem en ze volgen mij enzovoorts. Daar gaat het over, over die kudde. Heden zo gij zijn stem hoort, namelijk de stem des Heren, ofwel de stem van de herder. Verhard uw hart niet gelijk de Meriba, gelijk de dagen van Massa in de woestijn, enzovoorts. Dat is precies wat in Hebreeën ook wordt aangehaald, maar daar ga ik niet op in. Maar de oproep is om die stem, wanneer men die hoort, te volgen. Heden staat er. Dat betekent, kan niet schelen wanneer het is, want het is altijd heden. Want dat staat er in de Hebreeënbrief bij, hè. Het is altijd heden. En zolang het heden genaamd wordt, verhard uw hart niet, maar luister naar die stem van de herder. En als men dat doet, dus men luistert naar de stem van de herder, wat gebeurt er dan? Wel heel eenvoudig, dan loopt men dus, als nette schapen, achter de herder aan. En waar kom je dan terecht, als kudde? Ja, dat is niet helemaal zeker, maar je komt waar de herder ook heen gaat natuurlijk. Je volgt gewoon de herder en je zal zijn waar hij is. Dat was Johannes ook weer. Maar nou ging het over de gemeente, Johannes 14, hè? Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Je hoeft simpel de stem van de herder te volgen, dat is dan dat. En dat zou Israël ook moeten doen. En waar komt het dan? Wel, in de rust heet het. Whatever that may be. Maar in ieder geval in de rust. En dat staat, maar dan negatief, het staat in vers 11. Maar staat er net andersom, staat er negatief, want er staat, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. In de praktijk betekent dat, dat deze lui over wie hier gesproken wordt, niet de rust zouden ingaan. Maar de bedoeling was dat ze het wel zouden doen. Dat ze wel de rust zouden ingaan. Maar als zij niet luisteren naar de stem van de herder, ja, dan kunnen ze niet door de herder in de rust gebracht worden, uiteraard. Waarbij ik natuurlijk moet toelichten dat het woordje zo in Psalm 95 vers 11 hetzelfde is als indien. Dat betekent indien. Ja, ja. En indien betekent voorwaardelijk. En daar, als je het dan met één woord wil vertalen, dan kun je het beste vertalen met voorwaardelijk. De vertalers hebben dat zelf ook niet begrepen, dat is jammer. En de nieuwe vertalers al helemaal niet. Want die denken dat het nooit betekent. Dat kunnen ze helemaal niet verklaren. Dat niet taalkundig. Daar hebben ze alleen een theologische verklaring voor. Die zeggen, Israël zal nooit de rust ingaan. Dat kan ook nooit, want ze zeggen dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. En als de kerk dus de rust ingaat, kan Israël er niet meer in. Dus vertalen ze met nooit. Maar dat is niet een vertaling. Dat is een theologische verklaring. Maar er staat, voorwaardelijk zullen ze in mijn rust ingaan. Welke is dan de voorwaarde? Want voorwaardelijk wil zeggen dat er een voorwaarde aan verbonden is. Indien wat? Wel, indien zij niet geloven, gaan zij niet in. En indien zij wel geloven, dat is dus de voorwaarde, gaan zij wel in. Maar geloof is gewoon het luisteren naar de stem van de herder. Geloof is toch gewoon geloof in het woord des Heren? En dus geloof in de stem van de herder? En de gedachte is dan, dat als die stem klinkt, welke dag het ook is, maar als die stem klinkt, of het nou de zevende dag is, of de zesde, of de vijfde bij voorkeur, daar leven wij in, hè? Als die stem klinkt, zou men die stem moeten volgen, en zo, en op die voorwaarden, zal men de rust bereiken. En dat is de gedachte die dan in Hebreeën 3 verder ontwikkeld wordt. Want daar staat in Hebreeën 3 vers 7, daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, in Psalm 95 vers 11, en vers 7, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, enzovoorts. En dan vers 11 van Hebreeën 3, zo heb ik dan gezworen in mijn rust, indien, namelijk, voorwaardelijk, zullen ze in mijn rust ingaan. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, voorwaardelijk zullen zij in mijn rust ingaan. En die voorwaarde is natuurlijk die voorwaarde van geloof. De vertaling met indien hier is erg goed eigenlijk. En dus staat er, zie toe broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u, iemand ergens in die kudde, weet u wel, zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Want de schapen zouden moeten luisteren naar de herder om de rust ingebracht te worden. En dus staat het tot de schapen gericht, maar vermaand elkander te alle dagen zolang als het heden genaamd wordt. En het wordt altijd heden genaamd, dus dat is makkelijk. Dus vermaand elkander altijd. Opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde en daardoor niet de rust zou ingaan. En dan vers 15 opnieuw. Terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Gelijk in de verbittering, dat is de vertaling van Massa en Meriba, gelijk in de verbittering geschied is. En zo gaat het verder in hoofdstuk 4 vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En in de tussenzin staat, te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Want er was een belofte van rust. Maar die belofte wordt uiteraard slechts vervuld aan degene die de herder volgt na die rust. Om te zeggen dat dat een voorwaarde is, is nogal overdreven. Vindt u ook niet? Maar ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. De herder zegt, kom maar mee, breng ik je in de rust. De enige voorwaarde is dat je meekomt natuurlijk. Maar of je dat een voorwaarde moet noemen, dat is nogal sterk uitgedrukt. Maar inderdaad, maar het is vanzelfsprekend natuurlijk. Men zou dit moeten volgen. En dan staat er, vers 2, want ook ons is het evangelie verkondigd, ook aan ons, aan Israël toen ook, En ook aan ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Want toen was het heden, het is nou ook heden. En dat naar het woord, er staat er maar het woord der prediking deed hun geen nut. Het bracht hen niet in de rust. Want dat zou het nut moeten zijn. Terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want daar waar het woord gepredikt wordt, moet het met geloof gemengd worden. Het woord moet namelijk in het hart komen en in het hart moet het gemengd worden met het geloof wat in dat hart aanwezig is. En zo staat het dan ook in vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Volgens mij moet er nog een keer in bij, maar vooruit maar. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Of anders, wij die geloofd hebben, gaan de rust in. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Voorwaardelijk zullen zij ingaan in mijn rust. Die voorwaarde is natuurlijk dat het woord met geloof gemengd wordt in degene die het horen. En dat was bij Israël niet het geval. En dan staat er dat, staat er, hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren, de gedachte is dan dat, hoewel het nog steeds niet de zevende dag is, wij toch al de rust ingaan. Ondanks dat het niet de zevende dag is, het maakt niks uit namelijk. Het is heden. Israël als volk zal in de zevende dag pas de rust ingaan. Maar het belet geen enkele gelovige om, zolang als het heden genaamd wordt, de stem van de herder te horen of te geloven en dus de herder te volgen om daar de rust in te gaan. Dus mocht u nou geen rust hebben, dan weet u hoe het komt. Toch? Ja, als ik het nou ook heel concreet moet zeggen, hè? Dan weten we dus nu hoe het komt. Dat is een kwestie van niet het woord met geloof mengen in het hart, want dat is hetzelfde als de herder volgen. Dat is de enige manier om de herder te volgen. Zijn woord aanvaarden, daarna te luisteren en daaruit te leven. Nou, dat is wat hier gezegd wordt, met als conclusie bovendien in vers 10. Nee, vers, zover ben ik nog niet, ik moet eerst eigenlijk lezen vers 7. Er staat, vers 6, daar staat, dewijl dan blijft dat sommigen in diezelfde rust ingaan. Dat zijn gelovigen uiteraard, nu. En degene wie het evangelie eerst verkondigd was, namelijk Israël, niet ingegaan is. Of niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, dat wil zeggen vanwege ongeloof. Hoewel hen een rust was aangekondigd, gingen zij niet de rust in. En dat is precies wat Micha 2 zegt, vers 10. Maak u dan op, ga heen, want dit zal de rust niet zijn. Ze zijn de rust niet ingegaan omdat zij ongelovig waren. Oftewel, vanwege de ongehoorzaamheid, zegt Hebreeën 3, vers 6. En dan staat er meteen achteraan, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk in heden. Leuk, hè? De Bijbel verklaart zijn eigen termen. Wat betekent heden? Een zekere dag. Kan niet schelen welke. Want Jozua zou hem brengen in de rust, maar het bleek de rust niet te zijn. En dus bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David. Zolange tijd daarna, zeggende, of gelijk gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. En dat is weer de verwijzing naar Psalm 95. En er wordt gezegd, als Psalm 95 zegt dat men alsnog de rust kan ingaan, dan impliceert dat in elk geval dat men de rust nog niet ingegaan is. En als David dus spreekt over een rust voor het volk van God, die nog niet bereikt is, dan betekent dat dus dat Jozua het volk niet in de rust gebracht heeft. En als in de dagen van Christus, als in de dagen waarin God gesproken heeft door de Zoon, Hebreeën 1 vers 1, onze dagen dus, als in deze dagen opnieuw gesproken wordt over een rust voor het volk van God, betekent het dat die rust er nog steeds niet is. Omdat de beloofde rust nog steeds niet tot stand gekomen is. Nog niet gegeven is in ieder geval aan het volk als volk. Dat er individuele gelovigen zijn die de rust wel ingaan, dat is een ander verhaal. Dat is wat hier wordt uitgelegd, namelijk elke gelovige gaat die rust in, maar het volk als geheel is nog steeds die rust niet ingegaan. En dus staat er in vers 8, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna, door David, niet gesproken van een andere dag. De beloften zijn dus nog steeds niet vervuld. Het is een mooie les voor de theologen die zo graag beweren dat de profetieën vervuld zijn. Dan zijn ze eraf namelijk. Hè? Als je dan kunt bewijzen dat ze in het verleden vervuld zijn, heb je er nou niks meer mee te maken. Dat is een boel werk minder, denk ik dan maar. Hè? Ja, voor een theoloog wel. Maar ze zijn niet vervuld, want ze worden steeds herhaald. Steeds opnieuw blijken ze actueel te zijn. Of actueel gemaakt te worden. Steeds opnieuw wordt gesproken van een andere dag. En die laatste dag, die zevende dag, zal ik dan maar zeggen, uit Hebreeën 4 vers 4 is nog steeds niet bereikt. En dus, vers 9, conclusie. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Die rust is er nog steeds. Het is nog steeds zo dat wie gelooft die rust ingaat. En hoe ga je in? Waar kom je terecht als je de stem van de herder volgt? Want dan laat ik nou het verhaal afmaken. Waar kom je dan terecht? In de stal.
Ja.
Ja, precies ja. Maar wat is dat? Dat kan ook, ja. Het is de hemel hoor. Kijk maar, vers 14. Terwijl wij dan een goede herder hebben, maar er staat een grote hoge priester, maar ik hoop dat u begrijpt dat dat hetzelfde is dus, hè. Want de taak van de herder ten opzichte van de kudde is precies dezelfde als de taak van de hoge priester ten opzichte van het volk. En het is ook hetzelfde als de taak van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Ik zal dat dan ook maar even bij vertellen, voor het gemak. Hè? Dan heb je weer een onderwerp om na te zoeken. Maar in ieder geval, de taak van de herder voor de kudde is dezelfde als die van de hoge priester voor het volk. En hier wordt van de herder overgeschakeld naar de hoge priester. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, die in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft, volgens Hebreeën 1 vers 1, dat was de stem van de herder. Wel, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En laat ons dus, vers 16, met vrijmoedigheid toegaan. Het is heden immers. Deze dag. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En het laatste vers beschrijft precies hoe het kan dat we rust hebben gevonden. Namelijk omdat we genaderd zijn tot die troon en vanaf die troon wordt ons gegeven wat we nodig hebben en wanneer we het nodig hebben. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Dat is twee keer hetzelfde hoor. Als je genade vindt, vind je barmhartigheid dus. En dat te bekwame tijd, als het nodig is. En als je mij vraagt, is het altijd nodig, dus dat komt goed uit. Hè? Ja. Dat is de enige manier om dat te krijgen. Luisteren naar het woord van Christus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is het woord van de herder, de stem van de herder. Maar het is tegelijkertijd de belijdenis met betrekking tot deze grote hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar brengt Micha ons helemaal naartoe. En het lijkt wat ver gezocht, maar zo ver gezocht is het niet. Want als ik dan weer terugga naar Micha 2... Dan stond daar dus in vers 10, dit zal de rust niet zijn. U begrijpt nu dat het niet speciaal gaat over het land, maar over veel meer. God heeft meer beloofd dan alleen maar een land. Dit zal de rust niet zijn. Maar het betekent vervolgens dat er toch een rust blijft voor het volk van God. Dit was dan de rust niet, maar wat is het dan wel? Komt die rust dan nog? Jazeker, maar die rust wordt namelijk beschreven in vers 12 en 13. En het aardige is, en daar heb ik u al op gewezen, dat daar gesproken wordt over een herder. Ik geloof niet dat het woord genoemd wordt, of wel? Nee, dat niet, de schapen wel. Maar de functie van de herder wordt natuurlijk wel beschreven. En u ziet dat we dan toch terechtkomen weer in Psalm 95. Daar was het, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, enzovoorts. Maar laat u leiden. Verhard u niet, maar laat u leiden, zongen we dan in de oude berijming van Psalm 95. En zo is het ook, men laat zich leiden door de stem van de herder, die kudde. Nou, over die kudde gaat het hier ook, zodat u ziet dat Micha bij het schrijven van deze woorden dan toch gedacht moet hebben aan Psalm 95. In ieder geval, het is dezelfde gedachte die hier ontwikkeld wordt. En als Micha er dan niet aan gedacht heeft, dan toch in ieder geval de Heer zelf wel. De Heilige Geest bedoel ik, hè? Ja. Alleen moet ik dan nog vers 11 lezen, daar staat dan in vers 11, zo er iemand is die met wind omgaat en valselijk liegt, zeggende, ik zal u profiteren voor wijn en voor sterke drank. Dat is een profeet deze volks. Wij zouden de zin achterstevoren zetten. Wij zouden vragen, wil je weten wat voor profeten dit volk heeft? Ja, inderdaad, ja. Cyprus. Cyprus. Dat zijn lui die met wind omgaan. Dat is met niks dus, hè, eigenlijk, is de gedachte hier. Die valselijk liegen, die met opzet liegen betekent dat, hè. Die met opzet willens en wetens onwaarheid spreken en dat profiteren noemen. Dan zeg ik zal u profiteren, maar voor een fles drank doe je een boel, hè. Dat is deze lui ook, hè. Die zeggen ik zal u profiteren voor wijn en voor sterke drank. Je kunt je dat toch wel aardig voorstellen hoe dat gaat. Ja. Nou, dat zijn profeten deze volks, waarbij je natuurlijk de negatieve betekenis van de sterke drank dan hier moet zien. Negatieve betekenis die dus ook in Spreuken 31 genoemd wordt, als er staat dat men door deze sterke drank de dingen vergeet, hè? Niet meer weet waar men het over heeft. Dus de negatieve toepassing van het verhaal, en dat vinden we hier natuurlijk terug. Want het zou natuurlijk moeten zijn dat de profeten vol zijn niet van zoete wijn, maar vol zijn des heiligen geestes. Maar dit zijn profeten die zeggen, nou ik zal je vertellen wat je horen wil voor een fles drank. Hè? En dat is misbruik van de dingen van de Heer. Misschien valt dat wel onder het hoofdstuk diefstal van dat wat van de Heer is. Vers 8 dus, hè? Stelen van een kleed en zo. Maar goed, dat terzijde. Maar zo zien die profeten van Israël eruit. U mag daarbij ook wel even denken aan iemand als Biliam die gehuurd werd om te zeggen wat de vijand wilde dat er gezegd zou worden. Het lukte hem alleen niet, Biliam. Maar de gedachte zat daar weer achter. Als die profeet met die gaven nou maar bepaalde uitspraken doet, dan komt dat wel goed. En dat is het bekende misverstand gebaseerd op ongeloof. Maar niettemin, vers 12 en 13 spreken over de tijd waarin Israël wel degelijk de rust ingebracht zal worden. Er komt een tijd dat er wel degelijk de rust is die men volgens vers 10 in het verleden nog steeds niet bereikt heeft. En dat staat in vers 12, waarbij ik meteen moet zeggen dat vers 12 en 13... zoals altijd met de beloften die in Israël gedaan zijn, dubbel kan worden toegepast. Dat wil zeggen, het kan worden toegepast op Israël, letterlijk. Het is het meest verstandig ook om dat zoveel mogelijk meteen te doen. Het sluit echter niet uit dat het net zo goed een toepassing heeft op de gemeente in onze dagen. Een overdrachtelijke, wel te verstaan. Want er staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Wel, dat Jacob slaat natuurlijk op het natuurlijke Israël. Maar neemt niet weg dat ook de gemeente verzameld zou worden. En gans betekent in zijn geheel. Het is zeker zo dat de gemeente in zijn geheel verzameld zal worden en bij elkaar gebracht zal worden. En een eenheid zal worden. Eén volk, zal ik zeggen, één lichaam. Dat we getrokken zou worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Omdat we ze verzameld zouden worden uit de heidenen, dat wij die eertijds verre waren, nabijgebracht zouden worden en gebouwd zouden worden tot één huis. Dat is de toepassing op de gemeente, zoals dat in Efeze 2 dan bijvoorbeeld gedaan wordt. Maar de letterlijke toepassing is natuurlijk die van de verzameling van Israël straks in de toekomst, als het tot geloof gekomen is. Want wat waar is voor de volheid van Israël, Romeinen 11, is ook waar voor de volheid der heidenen. Eveneens Romeinen 11. Deze uitdrukkingen bedoel ik. Hè? Daar wordt gesproken over de volheid van Israël. En dat is een bekeerd Israël. En er wordt ook gesproken over de volheid der heidenen. En dat is de gemeente. De gelovigen uit de heidenen namelijk. Ook als eenheid. Beide dingen zijn waar. Maar de letterlijke betekenis is natuurlijk dat het natuurlijke Israël gans in zijn geheel verzameld zal worden. Maar onder natuurlijk verstaan we niet ongelovig, maar verstaan we gewoon natuurlijk. Het oude volk. Maar het wordt verzameld omdat deze afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, deze natuurlijke erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob, tot geloof zijn gekomen, uiteraard. Nou, ik die term toch aanhaal, de volheid der heidenen en volheid van Israël, die termen komen uit uit Romeinen 11. En daar wordt heus verteld wat we eronder te verstaan hebben. Namelijk gelovigen. Het gelovig overblijfsel. Dat zal verzameld worden. En dat is hier natuurlijk ook zo. Het is trouwens eigenaardig hoe er eerst staat Jacob en in tweede instantie staat er: voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Want dat is natuurlijk, het gaat om hetzelfde, hè? Het is synoniem, deze twee uitdrukkingen, deze twee zinnetjes. Maar neem niet weg dat er een contrast in zit. Het eerste contrast is dat tussen Jacob en Israël. Het kijk, Jacob, er was een man die luisterde naar de naam Jacob, maar hij luisterde ook naar de naam Israël. Er was niet iemand anders. Het was dezelfde, maar Jacob kreeg de naam Israël na zijn bekering, om het maar zo te zeggen. Nadat hij de Heer gezien had van aangezicht tot aangezicht, in Peniel. Toch? Dus als hij Jacob verzameld wordt, dan staat hij, ja, let op, Jacob, maar het is Israël. Het is een gelovig Jacob, namelijk. Dat is een tegenstelling. Het is niet alleen maar het natuurlijke volk. Het wordt alleen verzameld als het tot geloof gekomen is. Dat komt ook overeen met de voorgaande verzen waar staat dat het verstrooid zal worden, omdat het ongelovig is. In eigen woorden gezegd dan. Dus dat lijkt me duidelijk. Maar er is nog een tegenstelling. Er staat namelijk eerst: voorzeker zal ik uw Jacob gans, in zijn geheel betekent dat, verzamelen. Dus dan wordt heel Jacob verzameld. Maar vervolgens staat er: voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dus dan is het niet het hele Israël blijkbaar, maar nou alleen maar een overblijfsel. Maar zoals ik het nou zeg, klopt het niet natuurlijk. Het is niet goed en het is niet verkeerd wat ik nou zei. Het is gewoon onduidelijk. Want het verhaal is namelijk dat dat hele Israël wat verzameld wordt. U begrijpt nu dat ik Jacob en Israël gewoon weer door elkaar gebruik, hè, die namen. Dat het hele Israël wat verzameld wordt in de toekomst, is het overblijfsel van Israël. En daar zouden we in ieder geval op gekomen zijn. Zelfs als het woord overblijfsel niet gebruikt zou zijn in dit vers, dan zouden we er nog op gekomen zijn. Want wij leren immers dat een ongelovig Israël verstrooid zou worden. Als in de toekomst dus heel Israël zal verzameld worden, dan betekent dat 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 alleen de gelovigen zijn. Maar aangezien het geloof niet aller is, en het dus altijd zijn die niet tot geloof komen, betekent het dat die ongelovigen dus geen deel meer uitmaken van Israël, om de dood eenvoudige reden dat zij dood zijn. En dus is gans Israël, wat verzameld wordt, slechts het overblijfsel van Israël. Dat is heel Israël, maar het is een overblijfsel. Eenvoudig omdat de ongelovigen niet overblijven. Dat is trouwens ook Romeinen 11. Ik zoek op het opzet niet op, anders kom ik niet meer in Micha 2 terug. Maar in Romeinen 11 staat zo dat wanneer zij, Israël, wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, zullen ze alsnog weer terug geënt worden op de olijfboom. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Geheel Israël, dat is gans Jacob, hè? Al zo zal geheel Israël zalig worden. Hoe? Wel, als zij in hun ongeloof niet blijven, zullen zij weder geënt worden op de oorspronkelijke olijfboom, waarvan Abraham en Isaac en Jacob de wortels zijn, om zo te zeggen. Dat is de gedachte. Dat betekent automatisch dat de ongelovigen niet overblijven, maar dat wisten we al. Want je kunt in hele algemene termen gewoon zeggen dat geen enkele ongelovige ooit overblijft. Het enige wat overblijft is, of zijn, gelovigen. Mensen die door geloof wedergeboren zijn enzovoort, een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Ongeloof blijft nooit over. Ongeloof, dat vindt zijn eind en wordt vernietigd. En dat is wat hier ook al in zit. Alleen dan nog een paar jaar voor de jongste dag, mag ik wel zeggen, hier, hè. Want het gaat hier natuurlijk om de gebeurtenissen zo rond het einde van de 70ste week van Daniël. Want daarover wordt dan gezegd dat Jacob gans verzameld zal worden, ofwel dat Israëls overblijfsel zal vergaderd worden. U merkt trouwens uit de terminologie dat we inderdaad zijn in de tijden van Jesaja. Jesaja is de man die precies hetzelfde predikte. Namelijk dat hoe groot Israël dan ook zou zijn, al was het dan ook als het zand der zee, dat moest bepaald niet beschouwd worden als de vervulling van de belofte, want al was het dan als het zand der zee, slechts het overblijfsel zou behouden worden. Dat is niet Romeinen 11, maar Romeinen 9, waar het aangehaald wordt. Maar je ziet hoe dicht we in de buurt blijven. Hè? Maar in Jesaja wordt dat geleerd, ja. Het overblijfsel zal vergaderd worden. Dat staat ook waar. Namelijk, ik zal het tezamenzetten, dus het wordt toch gesteld, hè. Dus dat denk ik de derde keer dat we praten over het stellen, na vers 8 en vers 10. Het zal ooit tezamen gezet worden, en tezamen wil zeggen dat het als eenheid, in zijn geheel, gans dus, hè, gezet wordt als schapen van Bosra, en schapen vormen een eenheid, en dan heet het een kudde. Dus een schaapskudde in Bosra. Je lacht je wild als je ziet wat de commentatoren ervan maken van Bosra. Want dan komen ze tot de ontdekking. He, als je een slechte atlas hebt, zeg ik dan altijd. Als je een slechte atlas hebt, dan zul je twee plaatsen erop vinden die Bosra heten. Eén, het echte Bosra. Namelijk in het zuiden, in de woestijn van Paran. Het gebied van Esau dus. En een andere ergens in het noorden van het land. Ik geloof zelfs oostelijk van de Jordaan, als ik het wel heb. En dan zet men daar neer. En hoe komt men daarbij? Wel, men zegt, er moet een plaats zijn waar veel gras is en waar schapen rondlopen. En die lopen alleen daar, dus moet het daar gelegen hebben. Dat is ongeveer de gedachtegang. Maar dat is nou net het misverstand. Men haalt... Soms denk ik dat een onderdeel is van het ontmythologiseringsproces, hè. Van meneer Bultman. Maar dat zal het niet zijn. Maar wat men namelijk doet, is hier het wonder uithalen uit dit vers. Want men zegt, ja, hier wordt toch gesproken over grazige weiden eigenlijk die ergens zijn. Nou, die zijn daar beneden in Bosra niet, dus moet er een andere plek geweest zijn. Nee, het punt is juist dat de woestijn zal bloeien als een roos. En dat een plaats waar helemaal geen leven mogelijk is, daar zal toch leven zijn. Het ligt niet voor de hand dat de schapen daar verzameld worden, maar ze worden daar verzameld en ze blijven in leven. Waarom? Nou, concreet gezegd, omdat er water genoeg is in Petra, want daar gaat het over. Dat in elk geval. Een waterrijke plaats in de woestijn, daarom is van oudsher zo'n belangrijk gebied geweest. Een goede schuilplaats, omdat er zoveel water was. En in de tweede plaats natuurlijk, omdat als men brood moet hebben, dan valt het gewoon uit de hemel. Want u weet waarschijnlijk dat wij van bovenaf met manna lopen te gooien of zoiets. Ja, eenvoudig gezegd, maar dat is ongeveer het commentaar op Openbaring 12. Want de vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zijn plaats heeft haar van God bereid, opdat zij, met als ongetwijfeld de gemeente, haar al daar zouden voeden. Dus ik denk dat wij het met het manna moeten gooien. Hè? Nou ja, laat me zitten. Maar als beeld is het natuurlijk in ieder geval geschikt genoeg. He. Maar de gedachte is nou eenmaal dat Israël ooit verlost werd uit Egypte en gebracht werd in de woestijn om daar feest te vieren. En het bleef er nog 40 jaar. Dat kan nooit, want in de woestijn komt een mens om. Maar het gebeurde wel. Nou, dat is dan in de toekomst ook. Israël wordt verlost en verzameld vanuit de hele wereld, vanuit de volkeren. En tezamengezet daar, laten we maar zeggen in Bosra, maar dat is precies hetzelfde gebied daar, hè, van Petra of Bosra, het gebied van Esau. Het wordt daar bij elkaar gezet, niet omdat het zo'n gunstige plek is, maar de Heer is daar en daarom is het een gunstige plek. En dus, wel gelukzalig, hij die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten, al is dat dan ook in de woestijn. Ja, in ons geval is dat de hemel, dat is waar. Maar in het geval van Israël in de toekomst, als daarop toegepast wordt, is het inderdaad de woestijn. Nou, dat is wat hier verteld wordt. Dus het wordt een kudde. Het zal trouwens één kudde en één herder worden. Want als gans Israël verzameld wordt, ik zou het bijna vergeten, maar als gans Israël verzameld wordt, dan hebben we in ieder geval 12 stammen. Misschien zelfs 13, maar daar mag ik niet op ingaan. Dat weet ik ook niet zeker. Maar in ieder geval 12 stammen van Israël. En dat betekent dat de 10 en de 2 stammen niet langer 2 kudden zijn, maar het wordt weer 1 kudde. En toegepast op de gemeente hebben we dat alles besproken vanwege Efeze 2. Dus daar ga ik nou niet verder op in, begrijp u? Het staat in Johannes trouwens ook allemaal aangehaald. De 2 kudden zouden weer 1 herder hebben. De 2 volkeren zouden niet meer 2 volken, maar 1 volk zijn. En dat is wat hier ook wordt aangehaald. U ziet dat diezelfde gedachte wordt toegepast op Israël en op de gemeente. Op Israël in de toekomst, op de gemeente in het heden. Goed, die toepassing op de gemeente laat ik dan maar even terzijde. Maar het wordt dus inderdaad één kudde, wordt daar gezet in Bosra. En dan staat er, als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Zal schonzen van vanwege de massa die zich daar bevindt. Dat is de gedachte. Een groot volk dus eigenlijk, uit alle 12 stammen van Israël en bij elkaar gebracht in de hoofdstad van Esau, van Edom. Dat heet hier Bosra, maar als u het mij vraagt, vindt de vervulling daarvan plaats niet in Bosra, maar in Petra. Omdat dat net zo goed hoofdstad van Edom is. En die verwijzing naar Edom via deze plaatsname is natuurlijk een verwijzing naar het eerstgeboorterecht van Esau. Daar heb je het weer, hè? Esau alsnog eerstgeboorterecht. En zo was het trouwens met Jacob ook. Toen Jacob Israël werd, gebeurde dat via Esau. Denk daar maar eens even over na. Jacob werd in Israël aan de Jabok, toen hij de Jabok passeerde. Maar hij passeerde de Jabok terwijl hij een ontmoeting had met Esau. Daar kwam het op neer. Natuurlijk, je kunt maar één ding tegelijk, en het was daar ook zo, maar je moet het hele complex van gebeurtenissen moet natuurlijk bij elkaar tellen. Daar vond plaats de ontmoeting en verzoening met Esau, en daar werd Jacob Israël. En zo is het in de toekomst ook. Als het natuurlijke Israël tot geloof komt en daarom met recht de naam Israël gaat dragen, dan wordt het daarmee tegelijkertijd verzoend, wordt het één geheel dus weer, betekent dat, wordt het verzoend met Esau. Dat gaat via de hoofdstad van Edom, inderdaad, Petra. Daar zit nog veel meer dan vast natuurlijk. Maar ja, je verdwaalt dan zo, hè, buiten dit schriftgedeelte. Ik kom er de volgende keer nog wel op terug. Als u nou maar begrijpt dat een Israël verstrooid zou worden vanwege ongeloof, Ami zou Lo-Ami worden, maar niettemin zal het in de toekomst alsnog gesteld worden, bij elkaar, als één geheel gesteld worden, maar dan in Bosra of in Petra, maar in ieder geval in de woestijn. Want het volk van overgeblevenen van het zwaard zou genade vinden in de woestijn, Jeremia 31, en vervolgens geplaatst worden onder het nieuwe verbond, eveneens Jeremia 31, met de wet geschreven in het hart, enzovoorts, om vandaar gebracht te worden naar de rust, alsnog. En dat wil zeggen, het zal gebracht worden vandaar naar Jeruzalem. Dat staat niet in vers 12, maar wel in vers 13 natuurlijk. Want daar staat dat de doorbreker voor hun aangezicht zou optrekken, voor hun aangezicht. Ze zien de Heer van aangezicht tot aangezicht, dus toch Pniel. Dat was aan de Jabok, hè, voor degenen die dat dan niet weten. Dat was aan de Jabok, Pniel. Daar zag Jacob de Heer van aangezicht. En hier staat, de Heer zal voor hun aangezicht optrekken. Ze zullen doorbreken, Peres. En door de poort gaan en door dezelfde uittrekken, uit Bosra dus, oftewel uit Petra, en hun koning, oftewel hun herder, oftewel hun koning naar de ordening van Melchizedek. Ja, ja, want ik zei de herder is de priester, maar de priester is de koning. Nou, die zal voor hun aangezicht heen gaan op een verse en levende weg, welke hij ingewijd heeft. En dan gooi ik weer Israël en de gemeente door elkaar, maar met opzet natuurlijk, hè. Want deze verse en levende weg is inderdaad de koninklijke weg. Zoals men dat zo mooi vertaalt in nummer 3. De King's Highway, zeggen de Engelsen. Dat is helemaal mooi voor de King James Version. Want daar hadden we nog nooit van highway gehoord. Ja, 6 banen, 1 in dezelfde richting op, hè. Nou goed. Of 7e wil ik afwezen. Maar in ieder geval, langs de koninklijke weg zou men optrekken achter de Heer aan. Als kudde achter de herder aan. Waar naartoe? Wel, de rust in uit vers 10 natuurlijk. Oftewel, het land in. En toegepast op de gemeente, de hemel in. En als je toepast op de gemeente, kom je ook wat makkelijker weg met het begrip de doorbreker. Want wij leven in de breuk, hè? In de onderbreking van de heilshistorie. Maar goed, daar zal ik dan de volgende keer wel weer op ingaan in verband met deze...